Questo certo è la copertura. Comunque è un buon. Goedemorgen gemeente, ik mag u heel hartelijk welkom heten in deze eredienst hier in de Grote Kerk van Gorinchem. Vandaag is het Eeuwigheidszondag, het einde van het kerkelijk jaar. Vanmorgen is het een bijzondere dienst. We herdenken onze broeders en zusters die ons in het afgelopen kerkelijke jaar zijn ontvallen. En we strekken ons uit naar Gods grote toekomst, de eeuwige toekomst die komt. Welkom ook aan iedereen die hier speciaal voor deze gelegenheid is gekomen, aanwezig wil zijn en of meeluistert. Ook iedereen die thuis met elkaar of op de satellietlocaties met elkaar meekijkt of meeluistert, hartelijk welkom. Vanmorgen leidt onze oud-predikant dominee De Groot uit Ede de dienst en onze vaste bespeler op het organiste is Arjan Versluis. Beiden ook hartelijk welkom. De bloemen gaan vanmorgen met een hele hartelijke groet van de gemeente naar de broeder van het verlaat. Wie wil deze mooie bosbloemen bezorgen? U vindt het adres op het kaartje aan de bloemen. Ook vanmorgen worden we geroepen om te dienen met onze gaven. De drie collectedoelen zijn voor deze zondag de diaconie, de kerk en de wijkas. De zendingsbussen zijn voor het plaatselijke missionaire werk vanuit onze gemeente hier in Gorinchem. Hier in de kerk zijn de collectes bij de uitgang en tijdens de livestream via de QR-codes. Er worden van deze dienst live videoopnamen gemaakt. Als u niet herkenbaar in beeld wilt komen, en dat kan, wilt u zichzelf dan achter de pilaren gaan zitten. Vanmiddag is er om 16:45 opnieuw een eredienst hier in de Grote Kerk. Ook te volgen via ons YouTube-kanaal. Dominee Lensen uit Poederooien leidt dan de dienst. We bereiden onszelf in die dienst voor op de maaltijd van de Heer, het heilige avondmaal, wat we hopelijk volgende week zondag met elkaar mogen vieren. Met het oog hierop is er deze week een moment van stilte, gebed en meditatie aanstaande woensdag 25 november om 19:30 hier live in de Grote Kerk, maar ook te volgen via ons YouTube kanaal. Dan weer de gebruikelijke vraag, schoonmaakhulp. Kosterbroeder Kees zoekt nog 5 mensen die met hem de zitplaatsen zou willen reinigen. Dus is het mogelijk om 5 handen te krijgen? Dank. We gaan zingen. De Heere God loven en prijzen met Psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 150 vers 1. En de kerkraad wenst ieder, hier of elders, nu of later, een rijk gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen nooit loslaat. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus zijn Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Fijn dat we hier bij elkaar zijn en de anderen groet ik door de camera deze morgen. Dat zijn de meesten. Ik begrijp ook bepaalde groepen die bij elkaar komen om toch met elkaar ook verbonden te zijn. Er zijn ook veel gasten vanmorgen die we ook heel hartelijk welkom heten. Het is de eeuwigheidszondag, laatste zondag van het kerkelijk jaar. Volgende week is dan weer Advent en Kerst. En er is dus ook de herdenking van de overledenen. En wij willen dan nu eerst Psalm 63 zingen. Dat is ook een psalm van verlangen en van uitzien. En ook die bekende woorden: beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Dus dat is ook de toekomst. Psalm 63, de eerste twee versen uit de oude berijming. willen vanmorgen belijdenis doen samen met de kerk van de reformatie, met de eerste zondag van de Heidelberger Catechismus. Sommigen van u weten dat Heidelberger Catechismus is een belijdenisgeschrift uit de tijd van de 16e eeuw, uit de reformatie. En die vooral de eerste zondag is toch wel erg bekend en cruciaal, ook in verband met deze zondag. En daarna willen wij zingen of luisteren: Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonde nu en reinig mijn hart. Dat is dus een psalm of een lied van verootmoediging op toonhoogte. Zondag 1, wat is je enig houvast of troost, beide in het leven en het sterven? En is het antwoord van iemand die door het geloof dat ook echt mag beamen, dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft en me zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle dingen tot mijn zaligheid moeten dienen, waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte gewillig en bereid maakt. Amen. Fijn dat jullie dat mooie lied wilden spelen en zingen voor ons. We willen nu samen bidden voordat wij uit de Bijbel gaan lezen. Om de zegen van God voor deze dienst hier en ook thuis. Heere onze God, u bent de eeuwige God. U bent de God die blijft. U bent de God van de geslachten. U bent de God van Israël. U bent de Vader van de Heere Jezus. Zo komen wij vanmorgen bij u, in deze kerk en thuis. Met al onze gedachten, alles wat in ons omgaat. Om u te danken in de eerste plaats dat we er mogen zijn en deze week die weer voorbij is gegaan, alles wat we kregen, we hadden toch waarschijnlijk eten en drinken onder dak. En kinderen konden naar school of online toch weer leren. Er zijn toch nog veel mogelijkheden, gelukkig in ons land, heel anders dan in Nicaragua, waar de stormen en de orkanen raasden. De mensen alles soms in één keer verloren wat ze opgebouwd hadden in een kwetsbaar bestaan. Wij hebben reden om te danken. Wij hebben ook reden om te bidden, o God, om ons te verontmoedigen voor u, want u bent de heilige God. U bent de rechtvaardige God. Wij zijn kleine, schuldige mensen voor uw aangezicht. We belijden u met datzelfde lied wat gezongen werd. Zie ons voor u staan, zondig en onrein. O Jezus, raak ons aan. Van u wil ik zijn. Laat dat onze keuze zijn ook vanmorgen. En wij bidden om de genade door de Heere Jezus Christus, uw lieve Zoon, de gekruisigde en de opgestane. Of u in Christus ons nabij wilt zijn. Ook deze morgen als we uw woord lezen. De Bijbel, dat oude boek wat de meesten van ons wel kennen. En waar we ook van morgen over uit willen lezen. O God, dat woord van u, dat hebben we zo nodig. Want mensen worden, zijn betrekkelijk. Alles wat het journaal zegt en alle media. Het blijft allemaal betrekkelijk, maar uw woord is de waarheid. En dat dat woord van morgen tot ons door mag dringen, tot diep in ons hart, door de Heilige Geest, dat ons brengt tot verandering, bekering, vernieuwing. En dat wij komen aan de voet van het kruis om ons leven helemaal over te geven aan u, o God. Want wat we zelf willen vasthouden, verliezen we toch. Maar wat we u overgeven, dat blijft bestaan. Zegen ons samen, u kent ons, alle familieleden ook van geliefden die zijn heen gegaan. De namen worden genoemd vanmorgen en we denken aan hen. Met liefde en respect, maar we denken ook vooral aan u, o God. Aan uw milde handen en vriendelijke ogen die er zijn, voor allen die u lief hebben. En alleen in uw hand zijn we geborgen voor tijd en eeuwigheid. En dat we dat ook goed mogen beseffen vanmorgen, dat dat ook nodig is om te leren in ons leven. Om alles uit handen te geven en echt u te ontmoeten en het eigendom te zijn voor leven en sterven van de Heere Jezus Christus. Zegen ons samen, zegen uw volk op deze wereld, de leidende kerk. Kerk in de verdrukking, zegen Israël, het Joodse volk, waar het begonnen is opdat Jood en Heiden samen uw lof mogen bezingen. Hoor ons bidden, zegen ons trouwe Vader, in Jezus' naam alleen, hier en elders. Amen. We lezen uit het laatste Bijbelboek. Dat is het boek Openbaring. Laatste zondag van het kerkelijk jaar is het. En daarom, mede daarom, het laatste Bijbelboek Openbaring 19. Openbaring 19. Openbaring 18 gaat over de val van Babylon. Dat is een heel donker hoofdstuk. Maar Openbaring 19 spreekt ook van de verlossing. Openbaring 19 vanaf vers 6 is vooral ons tekstgedeelte. En hierna, dus dat is na de val van Babel, hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel. We zeggen halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer, de kracht zij aan de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, dus is Babylon, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. En ze zeiden voor de tweede keer halleluja. En haar rook steeg op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de vier dieren wierpen zich neer aan aanbaden God die op de troon zit. En zeiden amen, halleluja. Er kwam een stem uit de troon die zei loof onze God, al zijn dienstknechten. En die hem vrezen, kleinen en groten. Lees onze tekst. En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van veel wateren en een geluid als van zware donderslagen. Halleluja. Want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Laten we blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. En ik viel voor zijn voeten neer en om hem te aanbidden. Maar hij zei tegen mij, pas op dat je dat niet doet. Ik ben een mededienstknecht van u en van uw broeders die het getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God. Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie. Tot zover. Het gaat hier dus over de grote schade. En dat staat ook op de weekbrief. En het eerste is eigenlijk wat ze zingen, een lied. Dat is het begin, vers 6 en 7. Het tweede is vers 8, dat is haar kleding, hoe zien ze eruit. En het laatste is hun zaligheid, want zalig zijn zij die geroepen zijn, dat is vers 9. Dus het gaat over de grote schade voor de troon van God. En het eerste is hun lied, het tweede hun kleding en het derde is hun zaligheid. Ik kom een beetje op deze tekst, vrienden, omdat wij deze morgen dus de overledene gedenken en verschillende heb ik ook al goed gekend. Onder andere deze broeder, hè, de mensen thuis kunnen dat ook zien, Rut Bouwman. Die was koster in deze kerk. En hier staat zijn foto nog op. En dat hij hier zo zit aan die avondmaalstafel. Want Rut vond het altijd een voorrecht dat hij het avondmaal mocht klaarmaken. Als hij dat allemaal had klaargemaakt, ging hij zo zelf eens even rustig zitten. Om dat ook wat op hem te laten inwerken, wat dat avondmaal betekent. En dan staat er dus op zijn kaart, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. Dus dat was ook de aanleiding om dit tekstgedeelte te kiezen vanmorgen. Openbaring 19. We zullen eerst nog Psalm 84 vers 6 zingen. Of laten zingen. En dat is ook dat hij zal het goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. Er zijn mensen ook die thuis meeluisteren en kijken, die ook erg van Psalm 84 houden. En we zingen Psalm 84, vers 6. We luisteren nu naar de verkondiging, naar de uitleg van de Bijbel. Dat zijn we altijd gewend om de Bijbel te laten spreken, maar dan ook uit te leggen. En daarna zingen wij, of luisteren wij, Halleluja, lof zij het Lam. Dat is ook Openbaring 19, dat onze zonde op zich nam. En daarna is er een moment van de collecte. Ook de mensen thuis kunnen dan hun offergave geven. Er ruist langs de wolken een lieflijke naam die hemel en aarde verenigt tezamen. Dat is een bekend lied dat ook in Gorkum vaak werd gezongen, ook door de groep verstandelijk gehandicapten. Hemel en aarde. Soms is er voor je gevoel wel een ontzettende afstand tussen hemel en aarde. Maar soms ook weer niet, dan is de hemel ook wel eens dichtbij. Soms is er een stukje hemel op aarde. Er is ook maar één kerk. Er is een triomferende kerk, een beetje een moeilijke uitdrukking misschien voor sommigen, maar een juichende kerk in de hemel en er is een strijdende kerk op aarde. Maar er is verbondenheid, want er is maar één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Voor Johannes, de schrijver van dit Bijbelboek, Openbaring, was dat realiteit. Want hij zat op een eiland, Patmos. Hij was verbannen, hij zat daar, eenzaam. Maar hij kreeg ineens op een bijzondere wijze visioenen, vergezichten. Hij zag een geopende deur in de hemel. Het staat in dit gedeelte ook direct hierna in vers 11 van ons Openbaring 19. En ik zag de hemel geopend. Wonderlijk. En vers 6 zegt dat hij zag een grote schare. Het ging in Openbaring al eerder, Openbaring 7, ook over een grote schare die niemand tellen kan. Je kunt wel proberen te tellen, maar dat lukt je niet. Grote schare voor de troon van God, dat zijn vooral martelaren, mensen die in hun leven het niet makkelijk hebben gehad. Ze waren getuigen van de Heer Jezus en dat had hen heel wat gekost, zelfs hun leven. Het laatste vers van hoofdstuk 18 zegt ook, het bloed van profeten en heiligen van allen die geslacht zijn op de aarde is in deze stad gevonden. Dus dat waren de martelaren. Een grote schare, en wat doen ze dan? Waar zijn ze mee bezig? Nou, het eerste is vanmorgen ze zingen. Ze vormen een groot zangkoor, ze zingen. En hoe dan? Nou, ze zingen staat hier niet zozeer heel zachtjes zoals wij dat nou een beetje moeten doen, hè? Een beetje neuriën, een beetje ingetogen. Nee, ze zingen uit volle borst. Want Johannes hoort hun stem als een stem van veel water in. Een soort waterval dus. Het is een gedruis en een gebruis van de zee. En ook als een zware donderslag. Nou, dat is dus enorm dreunend en ieder moet het horen. Oorverdovend, indrukwekkend klinkt het. En wat zingen ze? Halleluja. Halleluja. Dat betekent, dat weet u denk ik wel, dat betekent prijs de Heere God. Het staat ook hiervoor in vers 3 en 4, twee keer halleluja. In de psalmen, de laatste psalmen uit de Bijbel, eindigen ook vaak met halleluja. 148, 149, 150. De psalmboek eindigt heel opgewekt. Loof de Heere, praise the Lord in het Engels en in het Spaans, gloria a Dios. Dus dat is, klinkt wel uitbundig, klinkt heel spontaan. Want wat is dan de reden van deze uitbundigheid? Wel, er staat erbij, want de Heere, in vers 6, de Almachtige God is koning geworden. Of zoals een andere vertaling zegt, hij heeft het koningschap aanvaard. Hij is koning. Dat wil zeggen, de Heere God, gemeente, die was wel koning, die was al lang koning, maar hij was koning, laat ik zeggen, op een heel verborgen wijze. Voor het oog van de mensen eigenlijk verborgen. Je kon dat zomaar niet zien. Want er waren zoveel tegenkrachten. Er was in die tijd de macht van Babylon, die grote stad. Type van de anti-christelijke wereldmacht. Babylon wilde alle volkeren verleiden tot hoererij, seksuele uitspattingen, losbandigheid, etc. Laten we maar zeggen, de antichristelijke macht. De antichrist leek wel koning te zijn, net als vandaag aan de dag. Bijna alles leek volgeling te worden van de demonische machten. En de Heer Jezus leek het toch eigenlijk wel te verliezen en helemaal in de minderheid te raken. Zoals je vandaag ook ziet. Maar vergis u niet. Hoor ze zingen bij de troon van God, de Heere. De almachtige God is koning geworden. Dus hij heeft toch de overwinning behaald. Er staat hier, hij is de Kyrios, koning. Hij is de almachtige. Dus niet de onmachtige, dat zou je misschien kunnen denken, de onmachtige. Maar hij is de almachtige. In het Grieks staat daar het woordje pantokrator. Dus dat je alle bevoegdheid hebt ontvangen en hij is de koning. Dus toch, gemeente. Zoals dat lied zegt, toch overwint eens de genade. En maakt een einde aan de nacht. Dan onderwerpt de Heer het kwade. Dan is de strijd des doods volbracht. De wereld treedt in 's vaders licht, verheerlijkt voor zijn aangezicht. Johannes hoort ze zingen voor de troon van God. Een lied voor de Heere, onze God. Geen lied voor de machten van deze wereld, voor Trump of voor Poetin of noemt u ze maar op. Maar een lied voor de Heere, onze God, de Pantokrator, voor de koning. Nu nog een stapje verder. Want het is nog wat persoonlijker, want Johannes hoort die grote scharen zeggen en elkaar min of meer opwekken, laat ons vrolijk zijn, laat ons blijde zijn en hem de eer geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. De bruiloft van het lam. Bruiloft, weten jullie ook, is iets positiefs. Het is vandaag een beetje ingewikkelder om een bruiloft te vieren, want ja, met zo weinig mensen en afstand houden, dat wordt dan allemaal niet zo bar feestelijk. Maar over het algemeen is een bruiloft wel iets positiefs. Twee mensen gaan trouwen, of als er een huwelijksjubileum is te vieren. En als je uitgenodigd wordt, hè, dan ben je best een beetje vereerd en misschien zenuwachtig. Ja, wat zullen we dan geven? Hoe zal ik me gaan kleden? Zal ik nog wat nieuws kopen op een bruiloft? Dan ben je over het algemeen toch niet somber, maar vrolijk, hè? Laat ons vrolijk zijn en blij en ons verheugen en hem de eer geven. Dus het moet wel om hem gaan. Om de bruidegom. En ook om de bruid. De bruiloft van het lam is gekomen. Die bruiloft, gemeente, staat tegenover een andere bruiloft. Als u de Bijbel er even bij hebt in Openbaring 18, dan gaat het over een andere bruiloft. Want er staat in vers 23, de stem van de bruidegom en van de bruid. Ziet u het staan? Het is precies een contrast, hè? Zal nooit meer in u gehoord worden. Dus in Babel was volop vreugde, maar het was ineens afgelopen. Dat gaat voorbij. Die bruiloft houdt geen stand. In vers 22 staat ook, dat die fluitspelers en die muziek en citerspelers, alles houdt op, wordt niet meer gehoord in Babel. Want dat is voorbij. Komt een einde aan de antichrist. En aan de kwade. Maar nu komt er tegenover Openbaring 19 de bruiloft van het lam. En wat denkt u daarvan, gemeente? Want die bruiloft die duidt op de liefde die er gekomen is. Op de volle vereniging van Christus met zijn bruid, met de zijnen. Van allen die hem hebben lief gehad. zonder ooit meer van elkaar gescheiden te worden. Dat is wat gemeente. En hoe kan dat dan? Ja, dat is alleen door de, laat ik maar zeggen, de eenzijdige liefde van de bruidegom. Het kwam allemaal door hem, want hij kwam om haar als bruid te werven ten hemel af. En hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Het was zijn initiatief, het was zijn offerbereidheid. Daarom is het ook de bruiloft van het lam, hè? Kom ik bij dat woordje lam. Misschien voor u ook wel een bekend woord, het lam. De bruidegom is het lam. Hoe vaak wordt de Heer Jezus niet in de Bijbel, en vooral in Openbaring, het lam genoemd? Het lam, dat duidt al, komt al uit het Oude Testament. Abraham, die moest Isaac offeren. En dan vraagt Isaac, die jongen, als hij daar loopt met zijn vader, waar is het lam? En dan zegt Abraham, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Een lam dat onze zonden op zich nam. Zonder het lam zal het niet gaan. Johannes de Doper die zei tegen de mensen, zie het lam God dat de zonde van de wereld wegneemt. Er was dus een dominee die ging op huisbezoek bij de mensen. En dan komt altijd een gesprek en ook wat meer dieper over de geestelijke dingen. En die dominee die luisterde, dat betaamt ons ook om te luisteren naar wat mensen vertellen, ook over het geloof in God. Maar dan zat hij een tijdje te luisteren en weet u, dan miste hij wat in dat getuigenis. En dan vroeg hij wel eens aan de mensen, waar is het lam? Het lam voor je zonde. Ken je het lam? Dat voor jouw schuld zichzelf ten offer gaf. Het lam. Het lam mag je schuilen, gemeente. Altijd weer, één keer en steeds weer opnieuw met heel je leven. Achter het bloed van het lam ben je veilig. Achter hem. Openbaring zegt deze zijnen die het lam volgen waar die ook heen gaat. De bruiloft van het lam. Daar wordt het feest gevierd en de liefde ervaren. En dat voor altijd, gemeente, zouden we daar niet naar verlangen? Want dat is de toekomst, de heerlijke toekomst voor allen die de Heer lief krijgen en leren volgen. Dat is het eerste, de schare die niemand tellen kan. Bruiloft. Hij is koning. Het tweede is de kleding. Maar hoe zien die mensen nou eruit? Johannes die ziet daar mensen in de heerlijkheid en hoe zijn ze gekleed, die bruiloftsgasten en ook de bruid zelf, want de beelden lopen een klein beetje elkaar over. Want u begrijpt wel, en jullie ook onze meisjes, je kunt op een bruiloft niet, ja, toch niet zomaar komen met je oude kleren. Je kunt op een bruiloft niet zomaar binnenlopen. Er staat hier ook, zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Zie ik hier staan aan het eind van vers 8. Het eind van vers 7. Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Nou ja, normaliter. Als wij ergens voor gevraagd zijn. Dan ga je eerst, ja, ik stel me dat zo voor onder de douche of in het bad. En je trekt toch schone kleren aan. Je bent een beetje gereinigd en schoon zijn. Schone kleren. Zo staat normaliter. Hier staat in vers 9. En het is haar gegeven, dat moet u eens goed lezen, zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden. Dat zijn dus hele mooie nieuwe kleren. Het is niet meer het zwarte kleed van de zonde en van de dood. Maar het zijn witte klederen. Wit als kleur van reinheid, van ongereptheid, van overwinning ook. Wit als sneeuw, smetteloos en stralend. Hoe is het mogelijk? Nou, weet u hoe dat mogelijk is? Dat moet u onderstrepen in vers 8. En het is haar gegeven. Dus het is gekregen, hè? Het is gegeven. Het is een geschenk. Het oude kleed werd uitgedaan. Een nieuwe kleed, het bruiloftskleed ervoor in de plaats. Een geschenk van God. Het is je gegeven, het is puur genade. Alsof je nooit zonde gedaan had. En hier moet u ook even kijken, het contrast met Babel, met Openbaring 18 vers 16. Het vorige hoofdstuk vers 16, daar gaat het ook hoe ze in Babel eruit zien. Hè? Daar hebben ze ook mooie kleren aan, hoor, gekleed. Ook met fijn linnen, purper en scharlaken. En getooid met goud, edelgesteente en parels. Nou, dat ziet er ook heel deftig uit, dure edelstenen. En de gewaden waren rood van kleur, de kleur van het bloed. Nou, deze bruiloft, deze bruid is gekleed in stralend wit. We moeten kijken, gemeente, in uw Bijbel, in vers 16, staat aan het eind, want in één uur is die grote rijkdom verwoest. En dat staat ook in vers 10 aan het eind. Want in één uur is uw oordeel gekomen. En in vers 19 aan het eind staat het weer. Want in één uur is ze verwoest. Dus dat eindigt allemaal. Het kan er nog zo prachtig uitzien. Maar in Babel gaat het allemaal voorbij. Het is voorbij. Maar hier, deze bruid die blijft staan, die blijft bestaan in al haar luister en schittering en pracht, want ze is de vrouw van het lam dat voor haar instaat. En er staat er ook bij in vers 8, heb je nog een verklaring in ons tekstgedeelte? En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige, of in vers 8, dit zijn de gerechtigheden van de heiligen. Dus die kleren hebben een bepaalde betekenis. Die kleren duiden op het innerlijk. Wij zeggen wel eens kleren maken de man. Nou, hier zegt dat inderdaad iets over het innerlijk. Deze mensen zijn rechtvaardig. Rechtvaardig geworden. Ze waren eerst onrechtvaardig. Ze waren ook zondaren, net als iedereen. Maar ze werden vrijgesproken. Dat is het beeld van de rechtspraak in deze tekst. Voor de rechter is het toch of vrijspraak of veroordeling. Het is of schuldig of onschuldig. Nu is het voor deze verlosten, voor de troon, de vrijspraak. Ze worden vrijgesproken van alle schuld en zonde. Zoals Psalm 32 zegt, dat God naar recht je niet wil schuldig keuren. Rechtvaardig zijn ze om Christus wil. Omdat hij het oordeel wilde dragen. Omdat hij het lam wilde zijn. Om te boeten aan het kruis, rechtvaardig. Vrijgesproken voor eeuwig, gemeente. Dat zijn de rechtvaardigen, staat hier in vers 8, de gerechtigheden van de heiligen. Nu wordt ook wel eens vertaald, misschien toch wel aardig om dat ook te zeggen, de rechtvaardige daden van de heiligen. Dat, dus die kleren duiden ook op rechtvaardige daden. En dat staat dan weer tegenover hoofdstuk 18 vers 5. Er staat aan het eind, God herinnerde zich haar ongerechtigheden. Dat zijn de ongerechtigheden van Babel. In Babel was het onrecht, was de hoererij, waren de verleidingen. Dat zijn de onrechtvaardige daden. Maar hier, bij de heiligen in Sion, daar zijn het de gerechtigheden, de rechtvaardige daden van de heiligen. Dus wat de heiligen gedaan hebben in hun leven, vind ik wel een mooie gedachte, hè? Want onze daden zijn natuurlijk niet onbelangrijk, hoe je in dit leven voor je naaste bezig bent. Want soms kun je denken, ja, stel dat nou zoveel voor. En het is ook geen prestatie, daar gaat het niet om. Maar er zijn toch wel rechtvaardige daden. U kent allemaal wel dat versje van Johan de Heer. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. En zal blijven bestaan. Dat zijn rechtvaardige daden. Wat je hebt mogen doen in al je eenvoud. Voor deze of gene. Voor die ander die het jou zo nodig had. Een beker koud water of noemt u maar op. Pannetje soep bij die buurman die altijd zo alleen zat. Of wat je deed voor mensen met een beperking. De rechtvaardige daden van heiligen. Ze worden niet vergeten. Deze kleren zijn haar gegeven. Dat betekent dus de kleding. Dat is het tweede, nu het derde. Ik heb het eerst gehad over dat lied wat ze zingen. En over die kleding en wat het allemaal betekent. En nu het derde, dat is de zaligheid van deze schade. Want Engel zegt in vers 9, Johannes, schrijf het allemaal op. Schrijf het op. Nou, wie schrijft, die blijft. Dus als je dingen opschrijft, ja, daar hebben wij nog steeds de zegen van. Hè? In onze Bijbel staat wat Johannes geschreven heeft na 20 eeuwen. Fijn dat hij het opgeschreven heeft, dan zou ik het ook niet geweten hebben. Schrijf Johannes, schrijf het op. En zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. Zalig staat er. Meent u, wie is er nou zalig? En wie is de zielig? Hè? We zeggen wel zielig of zalig. Wie is de zielig en wie is de zalig? Sommige mensen zeggen, je bent zalig als je veel geld hebt, als je het veel vrienden hebt en heel veel te betekenen hebt, als je altijd voorop staat. Nou, dat weet ik niet. Het kan ook wel eens zielig zijn. Zalig en zielig. Maar hier staat zalig. Zalig de mens. Die misschien helemaal niks in de melk te brokkelen heeft. Die arm is en ellendig. En van wie de wereld zegt, nou, stelt niet zoveel voor. Zalig de armen van geest, zegt de Heer Jezus. Zalig die hongeren naar de gerechtigheid. Die zijn zalig. Dat zou je zo niet zeggen, maar ze zijn het wel. Precies omgekeerd. Welzalig is de mens die op u vertrouwt, zegt Psalm 84. Zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Dat zijn de zaligsprekingen, gemeente. Zalig zijn hier degenen die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. Dat is een mond vol. Avondmaal, een bruiloft en het lam. We hebben hier dus de combinatie avondmaal en bruiloft. Dat is een bijzondere combinatie. Het is niet avondmaal en begrafenis, maar avondmaal en bruiloft. Het avondmaal wijst naar een bruiloft. Hoewel dat lam natuurlijk wel weer wijst naar het offer dat gebracht is voor onze zonde. En nu is er hier op aarde, en dat is eigenlijk de kaart van onze broeder Rut Bouwman. Hier is dat avondmaal, volgende week is het ook avondmaal, begreep ik. En dan zat onze broeder zo aan die tafel, zo alleen, zomaar stilletjes, toen alles klaargemaakt was. En toch alleen met de Heer Jezus, met Hem. Heb je al iets van die bruiloft? En wat hier ten dele is, dat is straks volkomen, de vereniging met Christus. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt en hoogste toppunt stijgen. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft van het lam. Moet je wel toe geroepen zijn, gemeente, een beetje persoonlijk ook. Je moet je wel geroepen weten. Want bij een bruiloft en bij een avondmaal kun je niet zomaar jezelf presenteren. Je moet geroepen worden. Hè? Je moet iets van ervaren dat God je roept. Bij je naam roept. En dat is heel belangrijk ook voor ons. Geroepen worden. In onze harten. U en jij. Ik heb je bij je naam geroepen. Dat staat op de doop ook. Hè? Heeft God ons ook al geroepen. Bij je naam geroepen. Hoe je ook heet. Mirjam, Marjolein, Johan, Lisanne. Ik roep je. Ik roep je ook vanmorgen. Ik hoop dat we de roepstem horen, gemeente. Zalig die geroepen zijn. Tot deze bruiloft. En er staat er nog bij als u soms twijfelt vanmorgen. Dit zijn de waarachtige woorden van God. Maar daar kun je het mee doen, hè? Kijk, mijn woorden zijn niet zo belangrijk. Maar die waarachtige woorden van God. Die hebben we zo nodig. Ook in onze tijd. Dat je je soms zo kwetsbaar kunt voelen. Op welke woorden kan ik nou aan? De ene dag wordt dit gezegd, de andere dag dat. Dit zijn, zegt Johannes, schrijft het op, de waarachtige woorden. En daarom is het goed dat u in de kerk bent en thuis. Die woorden Gods hebben we zo nodig. Om de oriëntatie niet te verliezen. En dat ook persoonlijk horen. Als ik het zeg, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. En dan blijft over, gemeente, de aanbidding. Want in vers 10 dan valt Johannes neer aan de voet van die engel. En Johannes wil dan die engel aanbidden. Maar die engel zegt, dat moet je maar niet doen. Ik ben ook maar een engel. Ik ben ook een getuige, ik ben een boodschapper. Ik ben een mededienstknecht van de Heer Jezus. En verder ben ik ook niks. Aanbid God. Dus geen mensen aanbidden, maar God zelf, gemeente. Daar gaat het om. Dat je eindigt in God, in de Vader, in de Zoon en de Heilige Geest. Want het getuigenis van Jezus, staat er, is de geest van de profetie. Met andere woorden, hetgeen Jezus aangaande God en zijn heil heeft getuigd, dat is overeenkomstig wat de Heilige Geest in de profetie heeft aangekondigd. Met andere woorden, het evangelie is volstrekt betrouwbaar. God doet wat hij zegt. Hij vervult wat hij belooft. En dat profetische woord moeten u en ik moeten ons vasthouden. Dit is het waarachtige woord van God. Gemeente, laten wij vanuit dit perspectief mogen leven. Op deze aparte zondag van het jaar. Dit vergezicht dat Johannes mocht zien. Deze toekomst. Die grote scharen. Ja. Misschien denkt u wel aan iemand, hè, die zegt, ja, die is toch echt in het geloof heen gegaan en die verlangde er ook naar. En we zien allemaal, denk ik wel, misschien jouw opa of jouw tante of jouw vader. En die zijn voor de troon. Waar zijn onze doden? Ze zijn in Gods hand. De grote scharen. Die niemand tellen kan. Het kind in Elburg dat zo ziek was, dat zong. Kindje van 5 jaar, misschien heb je het ook op de app gezien of gehoord. 5 jaar, dat kind dat zong, God des levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen? In uw huis uw naam verhogen. Ontroerend, dat verlangen, dat heimwee. Grote scharen, ook van kinderen, er zijn ook kinderen bij. En ik hoop dat wij er allemaal bij zijn. En dat u ook zelf daarna verlangt. Toen ik nog vicaris was in Amersfoort, was ik bij een oude dominee. Die was alleen met zijn poes. En we hadden een gesprek en hij zei, ja, ik weet niet hoeveel dagen ik nog heb. Hij zei, maar ik hoorde ze zingen in de hemel en ik zag ze. Hij zei, en ik zag mezelf ook erbij staan.
bijzonder gemeente. De grote scharen, wat doen ze? Zingen, zijn prachtig gekleed en ze beërven de zaligheid. Deze scharen, dit perspectief, o zaligheid, niet af te meten, o vreugd die alle smart verbandt. Daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij, zegt dat lied, zijn in het vaderland. En daarom eindig ik met dat woord. Halleluja. Amen.
We zullen nu de namen voorlezen van hen die het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Kees Boot zal dat doen en we doen het als volgt. Als u dan zou kunnen gaan staan als dat kan, doet u dat eerst dat u gaat staan. We luisteren naar de namen, daarna hebben we nog een blik stilte en daarna, ik zal het nog wel aankondigen, zingen wij dat vers: O God, die droeg ons voorgeslacht.
Johannes van Hattem, overleden op 7 december 2019, in de leeftijd van 88 jaar. Age Hendrik Leijzenboer, overleden op 6 januari 2020, in de leeftijd van 69 jaar. Teunis van den Oever, overleden op 6 januari 2020, in de leeftijd van 93 jaar. Leendert de Jonge, overleden op 26 januari 2020, in de leeftijd van 89 jaar. Johanna Grieta Vernooy den Daghelder, overleden op 7 februari 2020, in de leeftijd van 94 jaar. Johannes Martinez Parent, overleden op 17 februari 2020, in de leeftijd van 57 jaar. Cornelia Govendina Westerlaken Verbeek, overleden op 15 maart 2020, in de leeftijd van 94 jaar. Janna Bijl Heikoop, overleden op 3 april 2020, in de leeftijd van 91 jaar. Baldina Kruis van Doorn, overleden op 7 april 2020, in de leeftijd van 91 jaar. Levinus Maas, overleden op 2 mei 2020, in de leeftijd van 62 jaar. Adrie van Houwelingen Klop, overleden op 19 mei 2020, in de leeftijd van 89 jaar. Leentje van der Heul Buis, overleden op 2 juni 2020, in de leeftijd van 81 jaar. Maria Jacoba Kwak, overleden op 15 juni 2020, in de leeftijd van 81 jaar. Helena Govendina Bijleveld van Brughem, overleden op 20 juni 2020, in de leeftijd van 96 jaar. Adriana Buvelot Kattenberg, overleden op 21 augustus 2020, in de leeftijd van 89 jaar. Jacqueline de Jong Schouten, overleden op 29 augustus 2020, in de leeftijd van 88 jaar. Geertruida de Wit Henke, overleden op 31 augustus 2020, in de leeftijd van 89 jaar. Geertruida Adriana van Oversteeg Verhoeven, overleden op 8 september 2020, in de leeftijd van 96 jaar. Christina Cornelia Hendrika Spruit, overleden op 28 september 2020, in de leeftijd van 74 jaar. Rutger Bouwman, overleden op 7 oktober 2020, in de leeftijd van 74 jaar. Dirk van Hoorne, overleden op 19 oktober 2020, in de leeftijd van 82 jaar.
We zullen een ogenblik stil zijn. Zalig de doden die in de Heere sterven, zegt de Geest. We willen zingen, o God, die droeg ons voorgeslacht, in nacht en storm gebruis, bewijs ons, ook uw trouw en macht, wees eeuwig ons te huis. zullen nu samen gaan danken en voorbeden doen. Vooral voor hen die geliefden missen en die net herdacht zijn, maar zijn ook wellicht anderen in uw gedachten die u bij de Heere God wilt brengen. En doen ons weer voorbeden en we zullen eindigen met het bidden van het Onze Vader. Laten wij danken en bidden. Heere, we danken u dat we weer bij u mogen komen. We hebben uw woord ontvangen. We hebben mogen zingen en luisteren. Thuis en hier. En wij bidden vurig dat u het wilt zegenen. Dat we er iets van mee mogen nemen naar huis. Voor ons hart, voor de toekomst. En wij bidden voor allen die er geliefden genoemd zijn, dat u ze wilt sterken en bijstaan met kracht en zegen. Met uw rechterhand die ondersteunt. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij het leven. Dat is toch het geheim van allen die u zoeken en die u mogen dienen. Heere, geeft u het woord met ons mee en dat uitzicht en dat we dat allen mogen zoeken en mogen vinden in ons leven. En de roepstemmen ook die er gekomen zijn, dat de mens gaat naar zijn eeuwig huis. Bereid uw huis, want gij zult sterven. En dat we dan geborgen mogen zijn in het offer van het Lam van de Heere Jezus, o God. Zo bidden wij voor de families en voor elkaar. Wij bidden voor alle zieken van de gemeente. Sander van het Verlaat, Margreet Dasselaar, Alice Struik, andere zieken die we ook vanmorgen bij u brengen, ook mensen die door de corona zijn getroffen, ook jongeren vaak. We bidden voor al die chronisch ziek zijn, die ook psychisch lijden. Wilt u ze zeer nabij zijn, o God. We bidden voor heel de gemeente in deze kantelende tijden, de kerkenraad met zoveel taken en de kerkrentmeesters, kerkelijk werker ook die hier mag arbeiden, de dominee, dat hij weer de draad mag oppakken. Voor al het werk, ook de cursus, ook van Klik, die gehouden wordt om steeds meer mensen te bereiken. Bidden voor kerk en zending, ook degene die in andere landen werken, namens de gemeente ook hier in Gorinchem. We bidden voor onze regering, als er zoveel op de ministers afkomt, zoveel beslissingen, zoveel werk en verantwoordelijkheid. We bidden voor de gemeenteraad, voor de burgemeester en de wethouders, voor de scholen ook. Vrijheid van godsdienst, het thema dat deze week aan de orde was. We bidden voor allen die daarin verantwoordelijkheid dragen, voor de wereld om ons heen, de grote wereld, de vluchtelingen, de armen, de gevangenen, mensen die door orkanen zijn getroffen, ook in Midden-Amerika. O God, er is zoveel om ook nu bij u te brengen. En wij doen dat ook alles samenvattend in dat gebed, dat wij thuis mogen meebidden en ook hier in de kerk, dat u ons zelf hebt geleerd en waar toch alles wel in zit. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Onze slotpsalm is psalm 68. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. 68 vers 2.
Ik wil u hartelijk groeten allen en zegen en kracht toewensen ook voor de komende tijd. Dank voor allen die meewerkt ook vanmorgen. En onze vele mensen thuis die toch op deze wijze met ons verbonden waren. Ten slotte mag ik u de zegen van God meegeven voor u en voor allen die u lief zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en met jullie allen.